Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont. Zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. 49, het eerste vers. Wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God, waarna wij zingen, Psalm 34 en daarvan het negende vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten alle tijden nabij en goed in tegenheid en smart. Daarna openen wij Gods woord. We hebben vanmorgen twee schriftlezingen. De eerste komt uit het Oude Testament, Psalm 45, de versen 1 tot en met 6. En daarna Openbaringen 6, de versen 1 tot en met 8. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 34 en daarvan het negende vers en daarna twee schriftlezingen, Psalm 45 vers 1 tot 6 en Openbaringen 6 de versen 1 tot en met 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgereid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Een lied der liefden voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Schoschanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft uw God gezegend in eeuwigheid. God uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijd voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid, en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van des konings vijanden. Openbaringen 6. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag, en zie, een wit paard, en die daarop zat, had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit, overwinnende, en omdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was, en dien die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat ze elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide, een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gest voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, kom en zie. En ik zag en zie een vaalpaard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na, en hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in de tweede schriftlezing, Openbaringen 6, de versen 1 en 2. De opening van het eerste zegel. Openbaringen 6, de versen 1 en 2, waar Gods woord als volgt luidt. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag, en zie een wit paard, en die daarop zat, had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord, en willen dankzegging doen met het gezin van Gerold en Machteld van het Goor Dokter. Afgelopen woensdag is haar een gezonde zoon en broertje geboren. Zijn doopnamen zullen zijn Jonathan Willem en zijn roepnaam is Wilmer. En we willen ook onze zuster Knikker Binnenkamp aan de Heer opdragen. Laat ons bidden. Heere, u neemt ons deze morgen mee naar het boek Openbaringen. Opnieuw Verschillende keren hebben we al onderwijs gekregen. En nu zijn we bij dat gedeelte aangekomen dat wij zullen horen dat het lam dat staande als geslacht in de hemel door Johannes werd gezien, het eerste zegel zal openbreken en het eerste deel van die boekrol zal gaan openen. En dan zal Johannes zien wat daarin beschreven staat. En dan zal het vanmorgen gaan over een paard, over een ruiter op dat paard. We zullen stilstaan bij de sprekende kleur van dat paard, het is een wit paard. En ook bij de uitrusting die de ruiter met zich meedraagt. Hij heeft een boog in zijn handen. En al staat het niet met zoveel woorden beschreven, maar een boog is altijd samen met pijlen. En daarom heeft hij ook een pijlkoker gevuld met pijlen. En zullen wij deze morgen gaan horen wat dat beeld uitbeeld, wat dat ons te zeggen hebt, ook in de 21ste eeuw, ook vandaag, 15 juli 2018. Als de deuren van uw huis weer open gegaan zijn, het woord van u weer open ligt hier op de kansel en voor ons in de bank, of als we thuis mee mogen luisteren, dat u komt met de prediking. En daarmee zijn we gelijk bij de betekenis van dat eerste zegel. En Heere, geef ons een diepe indruk. En dat we het ook daadwerkelijk mogen beleven. Dat u, Heer Jezus Christus, deze morgen opnieuw door het kerkje aan de Beekstraat komt. En niet alleen hier, maar op alle plaatsen waar deze dag uw woord wordt verkondigd. U gaat als die ruiter op het witte paard door deze wereld. Gij zendt uw knechten met de prediking van het woord. En Heer, het is zo gewoon geworden. Maar het is niet gewoon. Het is een wonder. Een eeuwig wonder. Dat u in deze diepgevallen wereld, vol met mensen die maar één recht hebben overgehouden, om eeuwig verloren te gaan. Mensen van wie wij belijden met de Dordtse leerregels, dat ze liggen onder de verdoemenis. Dat u tot zulke mensen komt met dat eeuwig blijvend woord, het evangelie. Dat u komt met de prediking van de wet. Dat u komt met de prediking van het evangelie. En dat u zondaren zalig maakt. Heere, u weet wie er in ons midden zalig gemaakt is. U kent uw kinderen. U kent uw volk in ons midden. U weet ook volmaakt hoe het ligt in hun hart, ook in deze omstandigheden, als ze deze zondag weer samen zijn gekomen onder uw woord. Heere, wilt u ze opzoeken? Wilt u ze onderwijs geven? U weet ook wie er nog niet zalig is. En wie niet zalig is, is rampzalig. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. Maar nu bent u hier vanmorgen. Als die ruiter op het witte paard. Mag uw boog gespannen staan. En mag het zo wezen dat u de woorden die uw dienstknecht hoopt uit te spreken, te verkondigen, als pijlen mogen zijn die zondaars harten treffen. Wat zou dat een wonder zijn, Heere, als dat deze morgen zou mogen gebeuren. En u hebt ons zelf dit middel gegeven, Heere. Al vinden velen op deze wereld het een dwaasheid, maar door de dwaasheid der prediking wilt u zalig maken degene die zullen geloven. Dat zegt toch uw woord. En daarom pleiten wij op uw woord. Het is niet iets van de mens, maar het is iets wat u van eeuwigheid hebt besloten om door middel van de prediking zondaren zalig te maken. En Heere, nog steeds gaat u toch door. Dat het mogen ondervinden. Dat het openbaar mag kopen, ook in het midden van de gemeente. En daarom bidden wij u. Zou u met uw lieve geest ook deze morgen willen komen. Want die is ten diepste de persoon die het woord toepast. Die is als die pijl die binnendringt in het hart van een vijand die getroffen wordt. Mag dat deze morgen zo zijn. Heer, u weet hoe we naar uw huis zijn gekomen. U kent ons hart, want uw ogen doorlopen de ganse aarde. U weet precies hoe het ligt. U kent diegenen die dorsten naar u, die verlangen naar onderwijs, die hier zijn gaan zitten als een Maria aan uw voeten, om maar van u een woord te mogen ontvangen. U ziet ze zitten, heren, die uit gewoonte zijn gekomen, een goede gewoonte, maar het is te kort voor de eeuwigheid. En zou u een wonder willen doen? Misschien zijn er ook al met tegenzin gekomen, omdat het moet. Heren, wilt u dat eens anders maken? En dat, misschien is het wel een jongere of een oudere, maar dat ze eens mogen zien dat uw dienst een liefdedienst is. O, als we het niet weten wat het is. En we hebben misschien negatieve beelden bij alles wat bij uw dienst hoort. Dan kan er niets van uitgaan. Dan is er geen aantrekkingskracht. Maar u zou dat zomaar kunnen veranderen. Dat we in deze ogenblikken onder uw woord jaloers worden op het geluk van uw kinderen. Het geluk van uw volk. Zou u dat dan ook zo willen maken? Misschien zijn we al naar uw huis gekomen met grote zorgen en noden. Waar anderen misschien niet van weten. Heer, u weet het, wie een stil kruis met zich meedraagt. Wat een moeite, zorgen en nood is er toch gekomen in dit leven. U kent de rouwdragen in ons midden, degene die kort of lange geleden bij het open graf hebben gestaan. O Heere, dat gemis, dat kan soms zo groot zijn. En het gevoel dat het zo onherroepelijk is, dat alles wat er geweest is nooit meer terugkeert. En Heere, dat we dan met die nood tot u mogen vluchten, wilt u maar vertroosten. Gedenk de zieken in ons midden, langdurig zieken, ook de ernstig zieken. En dan in het bijzonder dragen wij onze oude zuster Knikker aan u op. De krachten worden minder, Heere. Maar zou u zich over haar willen ontfermen? Ze heeft het deze week nog mogen zeggen. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? We hebben het samen gelezen, dat het alleen maar kan vanwege hem, die naar deze aarde gekomen is, waarvan de apostel gezegd heeft, zal hij ook met hem niet alle dingen schenken. O, zou u haar dan willen gedenken? Ook als het moment gaat aanbreken, dat ze de doodsjordaan door moet. Maar dan hebt u het toch beloofd. En dat degenen die moeten gaan door de schaduwen des doods, die hoeven niet te vrezen. Als u een goed werk begonnen bent, dan hoeven ze niet te vrezen. Want uw woord zegt het. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zou u ze willen gedenken, ook haar man, haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Ze hebben haar zo lief, heren. En het valt in deze dagen niet mee. Maar wilt u kracht geven, dat ze elke keer maar weer bij het woord terecht mogen komen. Heren, gedenk ook alle andere zorgen en noden, waar anderen niet van weten, in het midden van de gemeente. En tegelijkertijd geeft u bij vele zorgen en moeite verdriet ook zoveel zegeningen, elke dag weer opnieuw. Leer ons die zegeningen te tellen. En soms zijn er van die bijzondere dingen, en dat hebben ook Gerald en Machteld weer mogen ondervinden. Heren, u hebt ze verblijd, met een gezonde zoon. En Laurens en Emma Beth hebben een broertje gekregen. U hebt het wel gemaakt tot hiertoe, heren. En ze weten ook zo heel goed dat dat niet vanzelfsprekend is, als we terugdenken aan het verleden. En dat maakt klein, dat u het tot hiertoe wel gemaakt hebt, dat ze nu 3 kinderen mogen hebben gekregen van u. En nu worden ze opgeroepen deze kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. In zichzelf kunnen ze het niet, heren, maar zou u ze wijsheid en kracht willen geven? En zou u ze veel gebed willen geven? Een afhankelijk leven. En zou u als de God des verbonds zich over deze kinderen willen ontfermen? Ook als het moment mag aanbreken, dat de kleine wil maar ook het teken en het zegel van het genadeverbond mag ontvangen. Heren, geef ze daartoe een goede voorbereiding. En dat alle kinderen, ja ook wij ouderen, de diepe betekenis van dat sacrament mogen leren verstaan. En wie wederom geboren wordt, die gaat het ook verstaan. Dat dat water de onreinheid van hun ziel aanwijst. En tegelijkertijd dat kostelijke reinigingsmiddel van het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. O Heere, dat ook deze morgen, deze dag, dat dierbare bloed weer mag druppelen onder de prediking van uw woord. Zo wacht het alles op u. Wilt u alles wat ons kan hinderen, zou u dat weg willen nemen? En onze ogen zijn op u. Geef te spreken, geef te luisteren. En wilt u de Satan het zwijgen opleggen, en dat het mag zijn tot uw eer, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot stichting van uw gemeente, uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 45, de versen 2 en 3. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw pijlen fel van uw boog gedreven. 2 en 3 van Psalm 45. slotamen van de prediking gaan wij samen zingen Psalm 21 en daarvan het derde vers. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud. Psalm 21 en daarvan het derde vers. Geliefde gemeente, in de tijd van de profeet Elia regeerde de goddeloze koning Achab. Wat heeft die man gespot met God? Wat heeft die man gespot ook met Gods kerk, met Gods volk? Maar hoe die man zich ook zo openbaarde, hoe langmoedig was de Heere over deze man? Maar Gods langmoedigheid kent ook een einde. En dat is ook in het leven van deze goddeloze man gebleken. Toen deze man doorbleef gaan op zijn zondige weg, toen kwam de Heere met zijn oordeel. De Syriërs die vielen het land binnen. En in die strijd moest Achab het verliezen. Weet u wat er gebeurde in die strijd? Toen Achab met zijn soldaten moest vechten tegen de Syriërs, toen was daar te midden van het Syrische leger een boogschutter. En die stond daar met zijn ogen gericht op het volk Israël, op het leger van Israël. En hij spande zijn boog. En zonder dat hij concreet iemand op het oog had, schoot hij een pijl in de richting van de vijand. De Bijbel omschrijft dat zo, dat die man een pijl schoot in eenvoudigheid. Wel gericht op de vijand, maar niet gericht op een bepaald persoon. Maar wat deed de Heere met die pijl? Want er gaat niks buiten God om. God bestuurde die pijl. En God bestuurde die pijl zo, dat hij op een heel smal plekje hier, tussen het harnas van Achab terechtkwam in zijn lichaam. Dat had die boogschutter niet in de gaten, maar God bestuurde de pijl. En toen werd Achab getroffen, terwijl hij er stond op zijn wagen, achter de menner. En hij zegt, keer uw hand en voer mij uit het leger, want ik ben zeer verwond. Nou, die gebeurtenis, wist u wel dat dat geestelijk ook gebeurt als God een mens bekeert? Onder de prediking van het woord, dat beeld komen wij tegen in Gods woord. Dat de Heer zijn knechten stuurt als boogschutters. En dat ze door middel van de prediking moeten schieten op de gemeente. Zonder op één persoon gericht te zijn. Zij moeten in eenvoudigheid het woord prediken, maar daarboven staat er één die de pijlen bestuurt en zorgt dat ze in het hart terechtkomen van een zondaar. En dat heeft Johannes mogen zien op Patmos, toen het lam het eerste zegel ging openen van dat boek wat hij gekregen had van zijn vader. En daar willen wij vanmorgen bij stilstaan. En we schrijven als thema boven de prediking: het lam opent de eerste zegel. Het lam opent het eerste zegel. En wat zag Johannes toen dat gebeurde? Hij zag ten eerste een ruiter die zat op een wit paard. In de tweede plaats zag hij een ruiter met een boog in zijn hand. En in de derde plaats zag hij een ruiter met een kroon op zijn hoofd. U kan het zo in de tekst volgen. Het lam opent het eerste zegel en dan ziet Johannes een ruiter die zat op een wit paard. Een ruiter met een boog in zijn hand en een ruiter met een kroon op zijn hoofd. Wat een wonderlijke openbaring was het toch, gemeente. Toen Johannes daar op Patmos omhoog keek en die deur werd geopend en hij keek in de hemel. Ja, toen zag hij daar God de Vader zitten, in al zijn heerlijkheid en majesteit op die troon. Hij heeft het gezien hoe in de rechterhand van de Vader die boekrol was, met 7 zegelen verzegeld, die van binnen en van buiten beschreven was. En toen Johannes dacht dat er niemand was, waardig was om die boekrol te kunnen openen, om die 7 zegelen 1 voor 1 open te breken, toen heeft hij in de hemel dat lam ontdekt, staande als geslacht, die werkelijk waardig was om te naderen tot de troon van God de Vader, om dat boek in ontvangst te nemen, die 7 zegelen open te breken, de inhoud in te zien, ja, bekend te maken. Hij zag het allemaal gebeuren. En hij ziet ook dat dat lam, dat is de Heer Jezus Christus, het eerste zegel openbrak. En toen kon dat eerste deel van die boekrol, kon er afgewikkeld worden. En wonderlijk, dan zie je misschien in gedachten de Heer Jezus daar staan met die boekrol in zijn hand, dat eerste stuk. En dan zou je toch verwachten dat hij gaat voorlezen wat erop geschreven staat. Als die grote profeet zou gaan verkondigen wat er in dat boekje verborgen lag. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Johannes hoort geen woorden, maar Johannes ziet daden. Hij ziet gebeuren wat er beschreven staat in het eerste deel van die boekrol. Want het wordt hem getoond. Zijn ogen worden er naartoe getrokken. Want als het lam, de Heer Jezus Christus, dat eerste zegel heeft geopend, dan hoort Johannes een van die 4 dieren, weet u nog wel, die om die troon van God de Vader stonden, een van die 4 dieren, hoort hij op een zeer indrukwekkende wijze zeggen, kom en zie. Nou, zoals het geklonken heeft, kan ik het niet nadoen. Want er staat in Gods woord dat die stem klonk als een donderslag. Ben je wel eens geschrokken van de donder, jongens en meisjes? Dat je als het ware zo'n harde klap hoorde dat je in elkaar kromp. Nou, dat beeld moet je maar vasthouden. Het klonk zo geweldig. Kom en zie. En waarom klonk dat zo? Omdat Johannes nu iets gaat zien wat van het allergrootste belang is. Niets mag er van missen. En het dier dat zo krachtig spreekt, zo blijkt uit de grondtekst, is het eerste dier. Het eerste dier wat Johannes gezien heeft, zoals het beschreven staat in Openbaringen 4 vers 7. En als u terug gaat bladeren, dan komt u erachter dat dat een leeuw was. Dus die leeuw die roept met een krachtige stem, kom en zie. En we hebben toen uitgelegd dat die 4 dieren rondom de troon de dienaren van het evangelie voorstellen. En als daar dan die leeuw komt als eerste en die roept kom en zie, dan is dat het beeld van een dienaar van het woord die met leeuwenmoed de wereld ingaat met het woord van God. O nee, dat hebben die dienaren niet van zichzelf hoor, die leeuwenmoed. Gods dienaren die het gewicht van de eeuwigheid voelen, die het gewicht van de zielen voelen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, die de last hebben gekregen om het woord te prediken, sidderen soms een klein lammetje. Maar nochtans is het de leeuw uit Juda's stam die Gods knechten bij tijden weer leeuwenmoed geeft om zeer trouw en zuiver het woord van God te prediken, want ze hebben die last van hun meester ontvangen. Ja, dat die leeuw die roept, kom en zie. Tegen wie zegt hij dat eigenlijk? En tot wie spreken die andere 3 dieren die we in de toekomst tegen zullen komen, als we zullen horen dat het 2e, 3e en het 4e zegel worden geopend, want dan gaan er ook weer dieren spreken die zeggen, kom en zie. Sommige verklaarders die zeggen dat die 4 dieren tegen die ruiters spreken, die Johannes ziet zitten op die 4 paarden die hier beschreven staan. Dus hij spreekt tot die ruiters die tevoorschijn komen. Want tot Johannes hoeft het niet meer gezegd te worden, zeggen deze verklaarders. Want in Openbaringen 4 vers 1 staat dat Johannes al geroepen is om te komen en te zien. En daarbij komt nog iets, dat verschillende betrouwbare handschriften, die hebben alleen de oproep kom. En er staat niet bij en ziet. Onze Statenvertalers die hebben ook handschriften gebruikt waarbij beide oproepen staan geschreven. Kom en zie. En daarom gaan de Statenvertalers en ook de kanttekening ervan uit dat die vier dieren en in dit geval de leeuw niet tot die ruiter spreekt. Maar dat ze spreken tot Johannes. En in hem tot de lezers van het boek Openbaringen. En we willen bij deze verklaring aansluiten. Trouwens, het zal zo dadelijk wel duidelijk worden dat die eerste ruiter de Heer Jezus Christus is. En moet een dienaar van het woord tegen de Heer Jezus Christus zeggen, kom en zie. Nee, het is de leeuw die spreekt tot Johannes. En vanmorgen spreekt hij tot u en tot jou. Kom! En zie! Maar wat is er dan te zien? Wat ziet Johannes dan? Nou, leest u maar met mij mee in vers 2. En ik zag en zie een wit paard en die daarop zat. Johannes ziet dus een wit paard, jongens en meisjes, met een ruiter erop. En nu is het heel opvallend als je verder gaat lezen, we hebben het samen gelezen, dat als je die andere drie gezichten overdenkt, die andere drie paarden met die ruiters, dat er dan ook een verklaring bijgegeven wordt waar die ruiters op wijzen, wat de betekenis is, maar niet van die eerste. Over die ruiter op het witte paard wordt niet heel veel gezegd, dan alleen dat hij een boog heeft en dat hij een kroon heeft. En daarom lopen juist op dit punt de verklaringen zoveel uiteen. Wat is dat toch? Wie is die ruiter op dat witte paard? Is het inderdaad ook een ruiter die net als die anderen, zullen we horen, met het oordeel komt? Of is het misschien de antichrist die op dat witte paard zit? Is het misschien de duivel die daar zit als een wolf in schaapskleding? Is het misschien dat lam dat je verderop in Openbaringen tegenkomt, niet met zeven hoornen, maar twee hoornen? Dat lam dat er als een lammetje uitziet, maar dat spreekt als het beest dat uit de afgrond opkomt? Het zijn zomaar verklaringen die je tegenkomt. En toch, als we maar dicht bij de context van Openbaringen 6 blijven, en ook bij het Openbaringenboek, geloof ik toch dat we aan iets heel anders moeten denken. Want dan wijs ik met name op de kleur wit. Het is geen toeval dat Johannes als eerste een wit paard ziet. En de kleur wit komt veel voor in het boek Openbaringen. 13 keer en elke keer als je de kleur wit in het Openbaringenboek tegenkomt, dan heeft dat te maken met de heerlijkheid en de heiligheid van Christus. En daarbij komt nog iets, dat als je inderdaad verder gaat bladeren in het Openbaringenboek, dan kom je nog een keertje de ruiter tegen op het witte paard. In Openbaringen 19... En daar zegt Johannes, en ik zag de hemel geopend, en zie een wit paard, en die op dezelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig, en dat zijn namen die Christus draagt. En daarom doen wij er goed aan, als we dicht bij de schrift blijven, en die ruiter op dat witte paard zien als Christus. En dan is het wonderlijk, want het is het lam staande als geslacht in de hemel, die zelf het eerste zegel gaat openen. En als hij dan het eerste zegel gaat openen, komt hij zelf tevoorschijn. En doet hij dat niet altijd? Is het Christus zelf niet die zichzelf openbaart in het leven van zijn kerk? O gemeente, kom dan en zie. Christus rijdt op een paard, op een wit paard, Een strijdpaard. En wat wil dat hier zeggen? Want alles in het boek Openbaringen is symboliek. Dan komen we in de Bijbel het woord paard veel tegen. Soms wordt er letterlijk een paard mee bedoeld, zoals wij ook paarden kennen. Maar soms wordt de naam van dit dier ook wel eens symbolisch gebruikt. Dan staat het symbool voor de daden van God in deze wereld. Ik zal het u uitleggen aan de hand van de profetieën van Zacharia. Zacharia die kreeg nachtgezichten, soort dromen, terwijl hij niet sliep. En in een van die nachtgezichten, jongelui, zag hij ook de Heer Jezus. Nee, dit keer niet op een wit paard, maar op een rood paard. En de Heer Jezus was niet te vinden op de top van een berg, maar was te vinden in een diep dal. Daar waar de mitten groeien. Daar stond hij, tussen de mitten. En toen Zacharias hem zag staan, toen zag hij achter de Heer Jezus allemaal paarden. Witte paarden, bruine paarden, vale paarden. En wat gebeurde er met die paarden? Die achter de Heer Jezus stonden, die werden uitgezonden de wereld in. Om in deze wereld, op verschillende plaatsen in deze wereld, een taak te verrichten. Een taak die God hen opgelegd had. Wat kunnen we daarvan leren? Dat die paarden symbool staan voor mensen die de Heere inschakelt om zijn raad te volvoeren. Het zij om te oordelen. Het zij om te zegenen. En zo is het ook met dat witte paard waarop Johannes Christus ziet zitten. Dat symboliseert ook mensen die hij in zijn dienst genomen heeft om zijn raad te volvoeren. Maar wie zijn die mensen dan die dat witte paard symboliseren? En wat is hun taak dan? De kanttekeningen die zeggen zo heel duidelijk bij het witte paard: hierdoor wordt verstaan de zuivere predicatie van het evangelie. Dus dat witte paard, gemeente, staat symbool voor de dienaren van het woord. Voor de gezanten van Christus wegen. En zoals een ruiter een paard moet besturen, zo is het Christus, met eerbied gesproken, die zijn knechten bestuurt. Daarom moeten Gods knechten ook echt geroepen knechten zijn. Om dat grote werk te doen. En daarom moeten ook die geroepen knechten vervolgens gezonden worden naar de plaats waar de Heer dat wil. Gemeente, staat er eens een ogenblik bij stil. Dat het geen toeval is. Dat daar een bord mag hangen met namen van verschillende dienaren van het woord die hier hebben gestaan. En dan al die dienaren van het woord die hier als gastpredikant hebben gestaan om te prediken. Weet u aan wie u dat te danken heeft? Aan Christus. De ruiter op het witte paard. Want hij stuurde zijn knechten. Nee, gemeente, het is niet gewoon dat zondag aan zondag de deuren van Gods huis opengaan en dat de Heer een dienaar van het woord zendt, die in getrouwheid wet en evangelie moet prediken. Het is Christus, de ruiter op het witte paard, aan wie we dat te danken hebben. Hij heeft gereden menigmaal op zijn paard door de gemeente van Elburg. Hij is dikwijls gekomen, zondag aan zondag, en elke keer als het woord open ging door het kerkje aan de Beekstraat. En het is zo'n wonder wat onze Duitse vaderen hebben beleden in de Duitse leerregels. En lig u er nog wel eens van wakker, sta u er nog wel eens bij stil in verwondering. Dat de wereld, die verdoemelijk ligt voor God, u ook, jij ook, ik ook, dat in deze wereld de Heer komt
En opdat mensen tot het geloof gebracht worden, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigden. Maar dat vraagt wat van Gods knechten, hoor. En als ik dit allemaal ga zeggen, dan gaat het er niet om dat ik het over mezelf heb. Want het zijn slechts middeltjes in de handen van die grote knecht des Heeren hierboven. Maar Gods knechten moeten zich laten leiden door Christus. Niet alleen als het gaat om de plaats waar Hij hen hebben wil, maar ook als het gaat om de woorden die Hij spreken moet. Wee die dienaar die de wet niet scherp predikt. En ook wee die dienaar die niets anders wenst te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En mag u zo dienaren ontvangen in uw persoonlijk leven? Oh ja, dan kan het zijn dat je met hele andere verwachtingen naar Gods huis gekomen bent. En dat je misschien in de voorbereiding dacht, nu gaat hij dat zeggen en hij gaat die kant op. Maar dat Gods knecht totaal wat anders moet prediken dan u had gedacht. Dan kun je vastzitten in je eigen meningen, in je eigen gedachten, in je eigen dogma's, die je van kinds af aan meegenomen hebt. Maar dat de Heer zijn knechten zo laat preken, dat je met al je dogma's ondersteboven moet. Omdat het tot op heden een grote ophouder is om je op dat plekje te brengen als een arme zondaar die zich geheel en al door Christus laat zaligen. Maar het kan ook wezen dat je in de afgelopen week wat afgetopt hebt in de binnenkamer voor God. En dat je geworsteld hebt met de nood van je ziel. En je durfde er met niemand over te spreken. En je hebt misschien een moment gedacht, zal ik de dominee bellen, zal ik hem een mailtje sturen? En toch, het was net alsof je tegengehouden werd. En je kwam als een arme, afgetopte zondaar in Gods huis. En de Heere laat zijn knecht precies spreken wat er in je hart omgaat. Ja, dan kan het wezen dat de Heere vanmorgen komt en hij gebruikt zijn knecht of op een andere plaats in Nederland, in deze wereld. En dat hij met een enkel woord, wat misschien niet eens op zijn schets stond, of misschien niet eens overdacht was in de studeerkamer, dat hij met een enkel woord een onbekeerde zondaar grijpt en zalig maakt. Maar dan is het ook die Christus, als die ruiter op het witte paard, die op zijn tijd en wijze ook tot zijn knechten zegt, tot hiertoe en niet verder. Het zij dat ze aan het einde van hun loopbaan zijn gekomen en met emeritaat gaan. Het zij dat de Heere ze wegneemt uit dit leven. Het zij dat de Heere tegen zijn knechten zendt en ga nou maar naar een ander plekje. Wat een openbaring, gemeente. Kom en ziet. De ruiter, het witte paard. Wat dunkt u van de prediking? Nee, ik vraag niet wat u van mij denkt. Wat dunkt u van de prediking? Wat dunkt u van Gods knechten? Die arme zondaar die ook uit het stof zijn opgeraapt. En die de Heere zendt met het rijkste woord wat er is. Zalig die mens die gezegend mag worden door die ruiter op het witte paard. Die zal niet alleen het woord van God gaan horen, maar die zal ook de inhoud van het woord gaan beleven. Want Christus zendt niet alleen zijn dienaren met de prediking van het woord, maar hij past dat woord ook toe. En dat heeft Johannes ook iets van gezien toen Christus dat eerste zegel geopend heeft. Want hij ziet in de handen van de ruiter op dat witte paard een boog. En bij die boog horen pijlen, onze tweede gedachte, de ruiter met een boog in zijn hand. Ja, Christus is dus die ruiter op dat witte paard en heeft een wapen, een boog. En ik zei het net al, bij een boog horen pijlen. Misschien heb jij er ook al een, jongen, in ons midden. Misschien heb je er wel eens een gemaakt, van een tak, met wat elastiek. Je pijltjes proberen te maken. En toen kon je met je vriendjes gaan spelen. Nee, wij gebruiken zo'n wapen niet meer. Maar in de tijd van de Bijbel werd zo'n wapen heel veel gebruikt. Als er oorlog was, ik heb het in de inleiding al iets van gezegd. Dan werd dit wapen ook gebruikt om pijlen af te schieten, om vijanden te doden. Maar ook werd dit wapen gebruikt door jagers. Denk aan Esau bijvoorbeeld, die ook op jacht ging met pijlen en een boog. En u ziet Johannes in de hemel dat de Heer Jezus ook een boog heeft, met pijlen. Maar waarom? Is het Heer Jezus ook erom te doen om mensen te doden? Nee, dat niet. Maar het is Christus erom te doen om zondaren te treffen met zijn pijlen. Wat wil dat geestelijke wapen dan zeggen, wat Johannes ziet in de handen van de Heer Jezus, die ruiter op dat witte paard? De kanttekeningen die zeggen zo helder, dat die boog met die pijlen ziet op de kracht van de Heilige Geest. Dus heel eenvoudig gezegd, dat paard ziet op de verkondiging van het woord. En die pijlen ziet op de toepassing in het hart, door Gods Geest. Kijk, en als Christus nu door de gemeenten gaat in deze wereld, en terwijl hij zijn knechten laat prediken, staat zijn boog gespannen. En hij schiet zijn pijlen af. Als het woord wordt verkondigd. En als hij een pijl afschiet, gemeente, dan treft die pijl het hart van de hoorder. Die pijlen die zien dus op de werking van de Heilige Geest. En die maakt altijd gebruik van het gepredikte woord. Kom en zie, gemeente. Zeg het eens. Is zo'n pijl wel eens in uw hart terechtgekomen? Is zo'n pijl wel eens in jouw hart terechtgekomen? Pijlen die werkelijk wat deden. Pijlen die zo je hart troffen dat je wederom geboren werd. Want dat is de eerste pijl die doel treft. Als Christus onder de prediking een pijl afschiet op een zondaar. Kijk maar in de schriften. Kijk maar eens naar Lydia. Ze ging daar net als alle andere zondagen onder het woord zitten. En daar kwam bij verrassing een dienaar van Christus, Paulus. En terwijl Paulus begon te prediken, was dat Heer Jezus als de ruiter op het witte paard met zijn bogen spannen en de pijl trof doel. Het hart van Lydia werd geopend, zodat ze acht ging slaan op het woord wat tot haar werd gesproken. Is dat al gebeurd in uw leven? O ja, soms zijn er van die schampschoten. Nou schudt de Heer aan je leven. Dat zijn in zekere zin ook pijlen die je afschiet. Die raken je net. Dat zijn de algemene werkingen van de Heilige Geest. Dan gaat je geweten ontwaken. Dan wordt je ziel onrustig. Dan krijg je van die indrukken van dood en eeuwigheid. Dan kun je soms zo jaloers worden op Gods volk. En je wordt voor een tijd wat serieuzer. Maar na verloop van tijd heelt de wond en is het weer weg. Een schampschot is niet het treffen in het hart. Maar wie werkelijk door de Heilige Geest getroffen wordt in zijn hart, die gaat de werkingen van de Heilige Geest ontdekken en die blijven. Al kan er misschien een poosje tussen zitten, maar ze zullen blijven. Want het blijft niet bij die eerste pijl die afgeschoten wordt. Christus heeft vele pijlen in zijn pijlkoker, die hij gebruikt. En dan schiet hij van die ontdekkende pijlen af, zodat je verbroken en verslagen van hart wordt. Dat zijn die scherpe pijlen van de wet. Oh, wat doen die pijn. Wat vernederen die pijlen een mensenkind. Wat doen die pijlen een mensenkind, als het ware op de knieën drukken voor God. Die pijlen maak je ook zo bedroefd. Want je voelt dat je tegen God gezondigd hebt. Mag ik eens een vrucht noemen van zo'n pijl. Van zo'n ontdekkende pijl. En hoor ik daar zo'n arme zondaar met tranen in zijn ogen zeggen. In de binnenkamer voor God. Ik wil mijn misdaan die u tergen. Niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Ben vanwege al mijn zonden, die mij wonden vol van kommer en verdriet. Weet je wat die pijlen ook doen? Die maken je hart leeg. De Bijbel noemt dat ontledigen. En weet je wat een leeg hart gaat doen? Die gaat dorsten naar God. En die gaat de dichter verstaan. O God, Gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. O, als de Heer zijn pijlen afschiet en de Heilige Geest die past het woord toe, dan ga je ook verstaan dat je nergens recht op hebt. Dan word je zo gewillig gemaakt om het eens te worden met God. Dan laat Hij je ook weten wat je ten diepste verdiend hebt vanwege je zonde tegen God. Ja, dat is de dood. Ja, dan is het een wonder als een pijl je hart zo mag treffen dat je God niet meer tegenspreekt en dat je zegt, Heer, u hebt gelijk. Het loon op de zonde is de dood. Daar wil ik niets van afdoen, Heere, want u bent recht in al uw weg en werk. O, wat doen die pijlen een mensenkind die buigen onder God. En nochtans kun je het niet nalaten te roepen tot God uit de diepten van je ellende. Want weet u wat die pijlen ook doen? En dan heb ik het weer over hele andere pijlen in de pijlkoker van Christus. Die pijlen leiden een mensenkind ook tot Christus. Christus heeft ook pijlen van vertroostingen. Evangelische pijlen. Pijlen die gedoopt zijn in het bloed van Christus. O, wat is het een rijke vertroosting als de Heer mijn hart helemaal leeg maakt met alles van mijzelf. En ik dorst naar God en ik mag door de prediking van het woord horen wie dorst heeft komen tot mij en drinken. Ja, dan zal de Heilige Geest als het ware zo'n pijl in je ziel doen schieten, dat je als het ware tot Christus getrokken wordt. Je kan niet meer bij hem vandaan blijven. En die eerste vruchten van het geloof komen openbaar, dat je doet vluchten tot Christus, dat toevluchtnemende geloof. Al kom je met smeking en geween, maar je mag komen aan zijn voeten. Daar doet de Heilige Geest je roepen. Daar doet de Heilige Geest je smeken om genade. Heere, help mij. Indien gij wilt, gij kunt me reinigen. O God, wees mij de zondaar genadig. O was reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden. En weet u, dan mag het woord weer klinken. En dan zal de Heilige Geest als een pijl dat woord weer brengen in je ziel. Woorden van vertroosting, als je mag bemerken dat Christus je niet afwijst, maar dat je welkom bent bij hem. Ja, dat hij gaat spreken tot je ziel en dat je mag beseffen, het is Christus die tot mij spreekt. Dat doet je uitroepen Dat is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Dan gaat hij zo persoonlijk tot je hart spreken, tot dat verbroken, verwonde hart. Ziet, hier ben ik. Ik ben nu gekomen om u zalig te maken. O, en als dan de Heilige Geest die troostvolle pijl afschiet in je hart, dat dat geloof inderdaad geboren wordt. Het is niet alleen voor anderen, maar het is ook voor mij. O, wat wordt dat een wonder, gemeente. En wat zullen we nog meer zeggen van die vertroostende pijlen die Christus afschiet van zijn boog. Van die troostrijke pijlen die u doen zien wat het nut is van Jezus' lijden, van zijn sterven, van zijn begrafenis. Die pijlen die u brengen bij de rijke vruchten, dat hij opgestaan is uit de doden, dat hij ons ten goede opgevaren is naar de hemel. Wat denkt u van de pijl van Gods vrijspraak? Mijn zoon, mijn dochter. Uw zonden zijn u vergeven, opdat je getroost naar huis mag gaan in vrede. Vrede door het bloed des kruises, vrede door recht. O, wat heeft de Heer Jezus veel pijlen in zijn pijlkoker. De pijl der liefde, de pijl van de hoop, de pijl der genade. Je raakt niet uitgepreekt over de pijlen. In de pijlkoker van Christus. En dan het wonder. Die pijlkoker raakt nooit leeg. Want hij heeft zijn geest uitgezonden als de zeven geesten Gods in alle landen. En zijn genade is een overvloeiende genade voor de grootste der zondaren. O gemeente, nog een keer die vraag. Bent u, ben jij door zo'n dierbare pijl van Christus geraakt? Maar weet u, tussen die scherpe ontdekkende pijlen en die vertroostende pijlen zitten ook wel eens andere pijltjes. En dat zijn niet van die makkelijke pijltjes. Dat zijn de pijlen van de beproevingen. En die acht Heer Jezus soms ook nodig in het leven van zijn kinderen, om ze klein te houden. Vanavond zullen we er meer van horen, om ze dicht bij hem te houden. O nee, het valt niet mee als zo'n scherp pijltje je treft. En toch, al zie je het misschien niet direct, maar het zijn wel liefdespijlen. En juist als je door zo'n pijl der beproeving bent getroffen, dan zal de Heer op zijn tijd toch weer met zijn vertroostingen komen. Hoe zegt de dichter het ook alweer? Hij is het. Al treft u het felst verdriet. Uw wachter die u voedt, vol wankelen behoedt. Hij Israëls wachter sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken. De Heere zal u bewaken. En zo gaat die ruiter op het witte paard nog steeds voort. Hij stuurt zijn knechten. Hij zendt zijn geest. En hoe doet hij dat? Als de grote overwinnaar in de strijd. Die een heerlijke kroon draagt op zijn hoofd. Onze laatste gedachte. Een ruiter met een kroon op zijn hoofd. Ja, Christus staat ervoor in, gemeente. Voor de zaligheid van zijn kerk. Uit het ganse menselijke geslacht is hij bezig om zijn bruidskerk te vergaderen. En dat is zijn kerk, die hij van zijn vader ontvangen heeft, die verkoren is tot het eeuwige leven. En met dat werk is hij begonnen. En dat werk zal hij voortzetten, totdat de laatste is toegebracht. En daarom ziet Johannes iets van die overwinning. In de kroon die Christus draagt op zijn hoofd. Het is de kroon der overwinning. Zo is die uitgegaan op dat witte paard. Niet alleen met die boog, die gespannen boog in zijn hand. Maar ook met die overwinningskroon op zijn hoofd. Zo staat het toch in vers 2. En hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. Wat wil dat zeggen? Wat wil hier concreet die overwinning zeggen? Elke bekering van een zondaar is een overwinning voor Christus. Het is het loon voor zijn arbeid. En wat heeft met name Jesaja daar rijk van mogen profeteren? Dan hoor ik hem zeggen in Jesaja 40, zie, zijn loon is bij hem. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En dan hoor ik hem 13 hoofdstukken verder zeggen, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal zijn dagen verlengen. En het welbehagen zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. O ja, op Golgotha, gemeente, is de overwinning al behaald, hoor. De overwinning door Christus. Hij overwon de zonde. Hij overwon de duivel. Hij overwon de wereld. Hij overwon de ganse hellemacht. Hij overwon de dood voor eens en altijd. Maar elke keer als hij die overwinning op Golgotha gaat toepassen in het hart van een mensenkind, gaat die overwinning door. Elke keer als een zondaar verlost wordt uit de macht van de Satan, elke keer als hij opgehaald wordt uit de diepte van zijn verlorenheid, elke keer als hij verlost wordt van de schuld van de zonde, dan is dat een overwinning, een voortgaande overwinning van de Heer Jezus Christus. En dan weten wij wel vanuit de schriften dat Christus direct na de val in het paradijs met dat overwinningswerk begonnen is. En al bleef dat overwinningswerk lange tijd beperkt tot het verbondsvolk Israël in de tijd van het Oude Testament. Maar na de uitstorting van de Heilige Geest is hij als die ruiter op het witte paard uitgegaan over deze wereld. Zijn de grenzen van het verbond rondom Israël als het ware opengebroken, zodat ook de heidenen een plekje konden krijgen binnen de grenzen van dat verbond. En ging hij uit tot de einde der aarde, tot Elburg toe, met zijn woord, met zijn geest, en hij overwon. Hoeveel zijn er al ontslapen in Christus? Hoeveel zijn er al toegebracht in deze wereld? En nog is hij niet klaar. Want er staat in onze tekst, hij ging overwinnende, dat ziet op het verleden, maar ook opdat hij overwon, dat ziet op het heden en de toekomst. Hij blijft ermee doorgaan, totdat Christus zelf zal terugkomen op de wolken des hemels. O, is deze koning u al te sterk geworden? Heb jij het nou al verloren van deze ruiter op het witte paard? Want het woordje overwinnen wil wat zeggen, hoor. Dat is een heel diep woord. Weet u waarom Christus een zondaar moet overwinnen? Omdat je verlorenheid zo diep is. Omdat je hart zo hard is. Omdat dat ongeloof zo goddeloos is. Omdat die onwil van een mens zo hardnekkig is. Het is vanwege de slavernij van de zonde. Het is vanwege die onbreekbare knellende banden van de duivel. Ja, het is samengevat vanwege de diepe, diepe doodstaat van de mens. O, wie kan zo'n diep gevallen mensenkind toch verlossen? Wie weet nou raad met zo'n hopeloos geval? Wie is nu bij machten om uit al die sterke banden te kunnen verlossen? Wie kan al die grote, machtige doodsvijanden overwinnen? Christus. De ruiter op het witte paard, die uitgaat overwinnende en opdat hij overwon. Hij is toch de verwinnaar in de strijd. Hij geeft zijn volk de zegen. En hij overwint niet alleen zelf, gemeente. Maar weet u wat daar nu ook onder valt? Dat Christus overwint, dat hij zijn kerk ook zelf leert overwinnen. Want Gods kerk komt in de strijd. In de strijd met vijanden. En nu heeft de Heer Jezus Christus de wapenrusting klaar liggen om zijn kinderen daarmee te bekleden. Nee, wie de Heere mag vrezen en liefhebben, die heeft geen kracht in zichzelf. Tegen die grote menigte, hoe zal hij de strijd aankunnen? Hoe zal hij die aanvallen kunnen ontduiken? O, het is dikwijls zo dat ze onderliggen in de strijd. Ze zijn zo zwak in zichzelf en toch leren ze overwinnen. In zijn krachten. Omdat hij de ruiter is op dat witte paard. En daarom, gemeente, hij is echt. En dat wordt steeds groter wonder in het leven van Gods kinderen. Hij is echt een volkomen zaligmaker. Die alles klaar heeft liggen, zodat zijn volk niet onderkomt in de strijd. En als ze dat soms mogen ondervinden in hun leven, dan gaan ze hier in beginsel al zingen wat ze straks eeuwig gaan zingen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, ja, dat is de praktijk hier op aarde. Dat is de praktijk van de strijd in de kerk. Want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen te slachting. En toch komen ze niet om. Maar in dit alles, niets uitgesloten. Hoe erg het ook kan zijn, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Niet in zichzelf, maar door hem die ons lief gehad heeft. Zo is Christus uitgegaan. En gaat hij nog steeds uit, gemeente. Overwinnende, opdat hij overwon. En als teken van die overwinning draagt hij een schitterende kroon op zijn hoofd. Nee, dat is niet meer de doornenkroon die zijn hoofd deed bloeden. Dat was in de staat van zijn vernedering toen hij moest lijden. Die kroon is ter neer geworpen. Maar het is zijn heerlijke middelaarskroon. En het is al een hele oude uitdrukking. En misschien is die al in uw gedachten. Met zo'n diepe betekenis. Dat aan die middelaarskroon van de Heer Jezus Christus elke keer een pareltje wordt gehecht als een zondaar zalig wordt. En wat is nou een pareltje? Waar komt die nou vandaan? Een parel komt uit de diepte van de zee. Als zo'n oester een vuiltje binnenkrijgt, iets wat hij helemaal niet wil hebben, wat niet in die oester hoort, dan heeft de Heere die oester zo mooi geschapen, dat ze een stofje gaan maken, waardoor dat vuiltje helemaal ingekapseld wordt. En het vuiltje verdwijnt. En een prachtige parel blijft over. En is dat nou niet het beeld van een mensenkind, die vuil is vanwege de zonde? Die zwart is vanwege de schuld. Die ligt in de diepte van zijn verlorenheid, nog dieper dan de diepste zee. En dat Christus naar die diepte wil afdalen. Om zo'n vies, vuil mensenkind te gaan wassen met zijn bloed. Zodat hij schoon wordt, nog schoner. Dan de mooiste parel die hier op aarde te vinden is. En gemeente, wie nu als zo'n pareltje uit de diepten van zijn verlorenheid wordt opgeraapt. En wie nu zo gewassen wordt door het bloed van Christus. Die wordt gehecht door datzelfde bloed aan die kroon. En wie nu aan die kroon vastgehecht zit. Kan er nooit meer afvallen. Nooit meer. Nooit meer. want hij is gewassen door het bloed van Christus. Hij is van eeuwigheid gemind en geliefd door de drie-enige God. Hij ligt van eeuwigheid vast in het verbond van God, dat van geen wankelen weet. O gemeente, laat het uw en jouw gebed dan maar zijn. Na deze preek, Heere, zoudt u ook mij willen opzoeken? Heere, zoudt u ook mij willen bekeren? Zoudt u ook mij willen treffen met een pijl uit uw pijlkoker? Zou ik ook zo'n pareltje mogen zijn aan uw kroon? Heere, al was het maar het kleinste. Al had ik maar het kleinste plekje aan uw kroon. Maar als ik er maar mag zijn. En weet u wat nu het wonder is? Dat al die pareltjes, en dat zijn er ontelbaar hoor, aan die middelaarskroon van de Heer Jezus, als teken van zijn overwinning, een eer is voor Christus. Nee, dat kan Gods volk niet begrijpen. Dat kunnen Gods kinderen niet begrijpen. Heere, ben ik al zo'n pareltje een eer voor u? Ja, zegt Christus, u bent mijn eer. Want ik draag u als een teken van mijn overwinning aan mijn kroon. Want mijn loon, mijn arbeidsloon is voor mijn aangezicht. En in de veelheid van al die parels is mijn heerlijkheid gelegen. Amen. Laten wij de Heere nog bidden en danken. Heere Jezus, zo bent u als de ruiter op het witte paard ook deze morgen hier weer geweest. En Heere, mag het openbaar komen welke pijlen u afgeschoten hebt ook deze morgen. Het is toch tot uw eer. En u bent toch overwinnende uitgegaan. En u gaat nog steeds uit, opdat gij overwon. Heere, zegen dan ook het woord van deze morgen. Brengt u ons veilig thuis en gedenkt u ons ook de komende uren. Brengt u ons vanavond weer samen, als we mogen horen hoe Paulus bad. En dat u toch zijn gebed niet verhoorde zoals hij dacht. En dat het ook onderwijs mag geven. Als we over het gebed naar aanleiding van de catechismus weer zullen horen. Vergeef het zondige en leid ons in uw waarheid om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Gebed des Heren, vers 3. In vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.